Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er weer bent in een heel nieuw jaar 2011. Wij mogen vooruit kijken. Wij moeten soms ook terugkijken naar alle goede en minder goede dingen die het afgelopen jaar gebracht hebben. We hopen dat we ook het komende jaar gezegend mogen worden met al onze moeite en al onze vreugdes. Wij gaan beginnen deze dienst met het zingen uit het Evangelisch Liedboek nummer 218, de vers 1, 2 en 3. En vandaag wordt het orgel gespeeld door Bert Houwaard en de preek wordt gelezen door Pieter van der Wal. Ik wens u allen een hele goede dienst.
Broeders en zusters, van harte welkom in deze eredienst namens mij. En ook veel heile zegen toegewenst in 2011. Het is weer leuk om weer in uw midden aanwezig te zijn. Natuurlijk ook heel speciaal direct op de eerste zondag van het jaar. We willen deze dienst graag beginnen met het zingen van ons intochtlied, gezang 1, versen 1 tot met 4.
God heeft het eerste woord.
laten wij ons richten op God in een stil gebed. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heere, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we nu Psalm 103, de versen 1 en 7. Voorgaan in gebed om ons te verootmoedigen voor onze God. Almachtige Vader in de hemel, deze eerste zondag van dit nieuwe jaar willen wij tot u komen met het besef dat we ook in de afgelopen week weer dingen gedaan hebben die tegen uw wil ingaan. We willen u ons voor u verootmoedigen en vragen om vergeving. Tijdens kerst hebben wij gedacht, het dag dat uw Zoon Jezus Christus naar de aarde is gekomen om voor onze zonde te sterven. We willen u danken voor het grote wonder. God, wees alstublieft met ons in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Wilt u ons leiden, omdat wij mogen groeien in ons geloof? Dit vragen wij in Jezus' naam. Amen. Dan zal ik nu met u de 10 geboden lezen, uit Exodus 20, de versen 1 tot 17. De 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ik ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Ja, voordat we in de Bijbel gaan lezen, wil ik graag nog voorgaan in gebed om verlichting door de Heilige Geest. Heere God, we staan nu op het punt om uit uw woord te gaan lezen. Wilt u met uw Heilige Geest aanwezig zijn, zodat uw woord mag leven in ons? We willen vanochtend stilstaan bij verwachting. Wilt u ons helpen om niet stil te blijven staan bij wat achter ons ligt, maar om onze blik te richten op uw toekomst? Wij bidden dit in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing vanochtend is uit Filippenzen 3, versen 1 tot 16. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten 8e dagen uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Fariseër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dit alles te boven gaat. Om zijnent wil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, omdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag erna, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, al dus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. We zingen voor de verkondiging nog uit gezang 298, de eerste 2 versen. Thank you. Na de verkondiging zullen wij zingen uit gezang 441, de versen 1, 2 en 11. Ik zal er vanochtend een preek lezen van dominee Hellinga van Urk. En het zal u niet verbazen dat het een preek is die gericht is op het nieuwe jaar. Het thema van de dienst is een nieuw jaar voor één ding doen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ongetwijfeld zijn velen van u het nieuwe jaar begonnen met gedachten als: wat zal de toekomst mij of ons brengen? Iedereen zou wel eens in de toekomst willen kijken. De geschiedenis is raadselachtig. Zij daagt ons uit, maar de meeste vragen krijgen geen antwoord. Hoe staat het ervoor? Waar gaat het naartoe? Een nieuw jaar. We beginnen vaak met goede voornemens. We maken afspraken met onszelf of met onze omgeving. Goede voornemens. Je hoort er altijd het verleden in. En tegelijkertijd draagt het vernieuwing in zich. Want je wil bepaalde dingen anders, zeg maar beter doen dan het afgelopen jaar. Of het lukt. Misschien komt de tekstkeuze voor deze nieuwjaarsdienst wel wat vreemd op u over. Met oud en nieuw maken we meestal een pas op de plaats. Dat zijn de dingen die we niet vergeten mogen. De apostel Paulus bedoelt in onze tekst iets anders dan wij, zo op het eerste gehoor denken. Wat hij bedoelt is van groot belang voor ons, ook bij het begin van het jaar. Paulus is intussen al jarenlang apostel. Een gezondene. Die blijde boodschap die hij verkondigt, brengt hem niet altijd op plaatsen waar het goed toeven is. Hij zit in de gevangenis en daar schrijft hij een brief aan de gemeente die hem aan het hart ligt. De meest blijde brief die hij ooit schreef. In de gevangenis denkt hij na over zijn leven. Hij schrijft daar openhartig over aan de Filippenzen. Merkwaardig is het wel. Een gevangeniscel is toch echt een plaats om steeds aan het verleden te denken. En wat zegt Paulus nu? Eén ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij ligt. We dat hij bedoelt wat uit de voorgaande versen duidelijk. Daarin schrijft hij over zijn studententijd, waarin hij het goed met zichzelf getroffen had. En God had het ook goed met hem getroffen. Hij was een theologiestudent om door een ringetje te halen, heel zuiver op de graad. Maar toen hij Christus leerde kennen, ging Paulus begrijpen dat de gerechtigheid die voor God bestaan kan, er nog heel anders uitziet. Het gaat dan om echte liefde tot God en de naaste. Toen was Christus zijn gerechtigheid geworden, die de zondige mens om niet, dat is gratis, uit genade, rechtvaardig. Toen was het alsof God tegen Paulus zei, wat zijn nette afkomst en vrome levenswandel betreft: vergeet het maar, Paulus. En dat doe ik ook, schrijft hij. Ik vergeet wat achter mij ligt. Dat is niet gemakkelijk, maar toch het best. Paulus kende zijn verleden. Hij had immers de gemeente van Christus vervolgd. Hij was een uitgesproken vijand van de Heere Jezus geweest. Dat speelde hem in zijn ambtsbediening nog vaak parten. Maar ook daarvan zei zijn meester: vergeet het maar, Paulus. Ik denk er tenminste niet meer aan. Het is immers vergeven. Mijn bloed reinigt van alle zonden. Zie, dan ben je een bevrijd mens. Als je leeft vanuit de rijkdom van Christus door het geloof en je mag vergeten wat achter je ligt aan schuld, aan tekort, aan falen. De Heere Jezus zegt, daar praten we niet meer over. Moet je zelf ook niet doen. Bij Jezus is vergeven vergeten. Hij komt er niet meer op terug. Moeten wij ook niet doen, dan komen we geen steek verder. Dat is de rust waarmee de kinderen van God het nieuwe jaar in mogen gaan. Mijn schuld is vergeven, ik ben geborgen en zonder zorgen. Paulus ziet niet meer achterom, dat heeft zijn betekenis en zijn waarde voor hem verloren. Alles is schade, al die dingen die hij eerst uit winst achtte en waar hij zoveel mee had om voor God te bestaan. Hebben wij dit ook al geleerd? Dat is zeker belangrijk, met het oog op onze toekomst. Hoe zal die eruit gaan zien? Waar zijn we zo mee bezig? Wat we van plan zijn te gaan doen, heeft dat werkelijk waarde of is het van voorbijgaande aard? Nee, het gaat bij de meesten van ons zeker niet zo, zoals het in Paulus' leven is gegaan. Bij ons gaat het meer in de weg van de geleidelijkheid. Maar toch komt het op hetzelfde neer. Al ben je geen apostel, al leef je in een andere tijd, Gods werk blijft hetzelfde. We redden het niet met onszelf. We kunnen met al ons godsdienstig jagen niet voor God bestaan. Het is een hele les om dit te leren. Van jezelf houd je niet zoveel over. Moet ook niet. We hebben er zo'n handje van. We willen het veel liever zelf doen en het zelf in de hand houden, dan dat we de zaligmaker nodig hebben. Zelfs na ontvangen genade moeten we het keer op keer leren om het niet zelf te doen en zelf te kunnen. We proberen, op welke wijze ook, telkens weer onszelf gelukkig te maken. Meestal lukt het maar even. Buiten onszelf is het alleen te zoeken en te vinden in Jezus Christus. Vergeten wat achter je ligt, dat is soms moeilijk. Daarom is het vooral ook een geestelijke strijd, een geestelijke oefening, en vraagt elke dag enorm veel oefening in het geloof om niet achterom te kijken. Om, in Paulus' situatie, niet meer door de wet rechtvaardigheid voor God trachten te hebben. Het is altijd maar weer afschrijven en alleen maar zien op het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat ene beoefent Paulus steeds en hij roept, door middel van deze brief, de Filippenzen op dit ene met hem te doen. Hij jaagt naar dit ene, omdat hij ertoe gegrepen is door Jezus Christus. Om Christus wil al het andere schade achten, want het werk is gedaan. Mensen die zo door de Heer Jezus zijn aangeraakt en door de Heilige Geest geraakt zijn, zijn allerminst lijdelijke mensen. Mensen die met de armen over elkaar heen gaan zitten en afwachten, wachten op de dingen die gaan komen, of niet. Zo is het niet. Wanneer wij met de Heere Jezus in aanraking komen, en het is echter niet zo lang geleden dat we het kerstfeest vieren, worden we actieve en betrokken mensen, actief in de dienst aan God en betrokken op de ander die op onze weg wordt geplaatst, betrokken door liefde en aandacht door de ander in zijn of haar situatie. Zo is het ook gegaan in het leven van Paulus en van zoveel andere nieuwtestamentische gelovigen. Wanneer Paulus vergeet wat achter hem ligt, strekt hij zich tegelijkertijd uit naar wat voor hem ligt. Het een is er niet zonder het ander. Paulus jaagt naar het doel. Vroeger had hij een ander doel, was hij bezig om een andere prijs te behalen. Maar nu hij Jezus Christus ontmoet heeft, op de weg naar Damascus, is er een ander doel in zijn leven gekomen. Opmerkelijk is het dat het woord dat Paulus hier gebruikt voor doel, in de Griekse grondtekst, is afgeleid van het werkwoord zien. Met andere woorden, nu is hij niet meer blind, zoals vroeger. Maar nu ziet hij het, zijn ogen zijn geopend. En nu richt hij zijn ogen dan ook op dat ene doel. Hij ziet niets anders meer. Wanneer we de woorden die de apostel hier gebruikt wat nader bekijken, zien we dat ze ontleend zijn aan de sportwereld, ook in die tijd al een bekend fenomeen. Het is alsof Paulus wil zeggen, ik ben in de renbaan in het stadion en nu heb ik alleen nog maar de finish voor ogen. Het is mijn doel om de eindstreep te halen. Ik ren, ik jaag ernaar om daar te komen. Hij strekt zich uit naar hetgeen voor hem ligt. Hoe zit het nu bij ons? We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat voor ons ligt is allemaal onzeker. Daar weet geen mens wat van. Daarom kunnen de kranten er zo uitgebreid over schrijven in hun oudejaars- en nieuwjaarsbespiegelingen. Wat voor ons ligt in het wereldgebeuren en in ons persoonlijke leven, dat moeten we maar in vertrouwen en afwachten. Net zoals Paulus het in de gevangenis maar moet afwachten. Of hij vrij zal komen of niet. Afwachten als je ziek bent. Afwachten of je weer beter zult worden of niet. Als je aan het werk bent, op de kotter of op het land. Maar afwachten of het wat oplevert, of het nog de moeite waard is. Afwachten of ik het red op school. Maar afwachten of ik het kan blijven volhouden in het leven. Gemakkelijk is het niet en er lijkt ook nog niet veel verandering of verbetering in te komen. Afwachten maar. Maar de apostel zegt met zoveel woorden in ons tekstgedeelte, dat woord afwachten, hoe begrijpelijk ook, zo aan het begin van het nieuwe jaar, bevalt mij niet, daar trilt geen spiertje geloof in. Een christen kent wel het verwachten, dat is andere taal. Als je maar afwacht of er eens iemand komt, dan kun je moeilijk voorbereidingen treffen. Maar als je iemand verwacht, dan tref je voorzieningen. Paulus gebruikt het beeld van een hardloper in de wedstrijd. Ik strek mij uit, ik span mij in, ik ben gespitst op het startschot. Met alle krachteninspanning ga ik recht op het doel af. Paulus verspilt zijn kracht niet nodeloos. Hij jaagt naar het ene doel, hij wil de prijs behalen. Het gaat niet om winnen, het gaat erom dat de eindstreep behaald wordt. Er zit iets van de Olympische gedachten in. Meedoen is belangrijker dan winnen. Wij zijn misschien wel geneigd te zeggen, ga maar zitten Paulus op die houten bank in je cel. Er is van een wedstrijd geen sprake. Paulus laat het er niet bij zitten. Hij is strijdbaar tot en met. Het leven van een christen is toch een wedloop. Het is geen rondje kuieren over het strand of iets dergelijks. Het is een baantje spurten, op naar de finish. Dat ligt voor ons, het bereiken van het doel, het koninkrijk van God. Het kennen van en leven met Jezus Christus en al zijn weldaden. De genade, de vergeving, de verzoening,
het eeuwige leven. En daardoor is het leven van een christen niet afwachten wat er komt in het nieuwe jaar. Het kan vriezen, het kan dooien. Maar verwachten de openbaring van de Heer Jezus. Hij komt en de kroon van de overwinning wacht ons aan het einde van de levensbaan, als we de finish bereikt hebben. Wat voor ons ligt, doet ons met gespannen verwachting jagen naar het doel. Een christen is een toekomstmens. Op Nieuwjaarsdag meer in zijn element dan op Oudejaarsavond. Want wie het kind van Bethlehem heeft, die heeft toekomst. Op zich is de jaarwisseling alsof we een ondoorzichtig bos in moeten, met dichte bomen en struiken, bomen van vraagtekens. Onze tekst houdt ons voor, kijk goed, er is een weg, een begaanbare weg, niet een weg om op stil te staan of te blijven staan. Je moet verder, een doel, de eindstreep komt in zicht, het eeuwig koninkrijk. Daar wordt u toe geroepen, daarom zet u schrap, zet door, geef niet op. Er staat een levensgrote wegwijzer op 1 januari. Nee, geen informatie over de gesteldheid van de weg en wat je daarop allemaal zult meemaken. Maar er staat wel op waar je terechtkomt als je de aangegeven richting gaat. Hierheen, mensen, zegt Paulus, achter de Heer Jezus aan. Nee, gemeente, broeders en zusters. We ontvangen de zegenprijs niet wanneer we aan de rand van het stadion gaan zitten en er allerlei vrome opmerkingen gaan maken. Ook niet wanneer we alleen maar diepzinnig gaan zitten nadenken hoe het zou moeten, zonder te jagen naar dit doel. Paulus wijdt hier geen beschouwingen aan de strijd van het geloof. Hij doet niets anders dan jagen, met ingespannen krachten bezig zijn om het doel te bereiken, alsof hij zo naar het ene jaagt dat hij niet zoveel tijd voor andere dingen heeft. Er moeten juist veel dingen in ons leven wijken die het jagen alleen maar in de weg staan en belemmeren. Ieder van ons kan vanuit zijn of haar eigen leven wel invullen wat het jagen op zijn minst vertraagt of zelfs onmogelijk maakt. We kunnen zo naar andere mensen blijven kijken vanaf de tribune, dat we niet aan het jagen toekomen. Dat we stilstaan en kijken. We worden zo gemakkelijk afgeleid. We kunnen druk zijn met van alles en nog wat. Dat we aan dit ene niet toekomen. Waar leven we voor? Wat is het doel in mijn leven? We zullen geestelijk actief moeten zijn of worden om het ene doel te bereiken. Paulus is een gedreven mannetje. Een door God gegrepene. Want hij is niet door eigen inspanning op de renbaan van het leven gekomen. Het is alleen maar te danken aan Gods genade. Dat betekent dat de Heere, ook in dit nieuw begonnen jaar, wil zorgen dat allen die naar dat ene doel jagen, dat doel zullen bereiken. Dat is troost. De Heere staat in voor zijn eigen werk. Als het van onze eigen mogelijkheden af zou hangen, wie zou zich daar dan gaan inspannen? Het is verspilde energie. Het is de Heere zelf die voor struikelen wil bevrijden en met zijn heilicht voorgaat. Hij wil ons te midden van de verzoekingen, die vele kunnen zijn, staande doen houden en houdt door zijn geest zo het doel voor ogen dat we hem niet uit het oog verliezen. Hij trekt ons als het ware naar zich toe. God staat in voor zijn eigen werk. Hij zal het goede werk dat hij in u of jou begonnen is, voltooien tot op de dag van onze Heer Jezus Christus. Wie naar de stem van God luistert, wordt bij de jaarwisseling vertroost. Paulus heeft het ervaren. Hij, die tegen muren van zijn cel zit, aan te kijken, dus niet voor of achteruit kan, van boven kwam de stem die hem riep en hem wees op hem. Christus zelf gaat voorop. Hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof. Zou het dan niet gaan in het nieuwe jaar? Laten we elkaar en onszelf vertroosten met deze woorden. Amen. Dan zingen we nu uit Gezang 441, versen 1, 2 en 11. Met z'n allen ons geloof gaan beleiden. En ik verzoek u daarvoor te gaan staan en de volgende woorden mee te spreken in uw hart. En als bevestiging zingen wij hierna Gezang 303, vers 5. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
wil ik nu graag voorgaan in gebed. Almachtige Vader in de hemel, we willen u danken dat wij als christenen toekomstgerichte mensen mogen zijn, Heer, wat wij vanochtend geleerd hebben in de preek. Heer, dat u een God bent die een grote toekomst met ons voor heeft. Heer, help ons toch om datzelfde vertrouwen te hebben zoals Paulus. Hoe hopeloos zijn situatie ook was in de gevangenis, hij bleef een grote toekomst verwachten. Wees in dit nieuwe jaar ook zo met ons. Help ons om de moed niet te verliezen. Ook al is onze gemeente maar klein en lijkt er soms maar zo weinig te gebeuren. Laat ons als gemeente ook niet afwachten, maar verwachten. Help ons om dat ene doel wat belangrijk is in ons leven, uw doel, na te jagen. Heere God, we willen u bidden, Heere, voor de zieken in onze gemeente. Wilt u hen nabij zijn en troosten? Heer, wilt u ook zijn met de mensen, Heere, die het moeilijk is, die het moeilijk vinden om weer een nieuw jaar te hebben, Heere, omdat ze vorig jaar verliezen hebben geleden, dierbaren hebben verloren. Heere, dat dit nieuwe jaar toch zwaar lijkt om aan te beginnen. Heere, wilt u hen ook troosten en bemoedigen? Heer, wees met ons allen. Wilt u met ons zijn in de komende week en in het jaar dat voor ons ligt? Zo bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Ja, dan is het nu tijd om uw gaven te geven. En aansluitend zingen wij het gezang 293, vers 1. Met de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen.